Heeft u nog ruimte voor een christelijk populistisch verhaal? Nog even, want ze hadden mij 20 minuten gegeven. Ik weet niet of ik het helemaal nodig heb, maar ik wil toch nog wel wat zeggen in een prachtige afsluiting hier in een week die voor mij in ieder geval vooral in het teken stond van de twee O's, de euro. De uitkomsten van de eurotop, zoals u weet, waar we volgende week ook weer over doorgaan. En Mauro, die hier ook vanmiddag ter sprake is gekomen. Daar hebben we zelfs gisteravond tot middernacht nog over vergaderd. Daar gaan we dinsdag ook mee verder. En ik heb toch de behoefte om er even heel kort iets over te zeggen. Het was inderdaad niet fraai. Het was inderdaad ongemakkelijk. Maar André had wel gelijk toen hij opmerkte dat het de minister zelf was die Mauro weer opnieuw op de publieke en daardoor ook op de Kameragenda heeft gezet, hoop heeft gecreëerd door zijn publieke uitlatingen. Je zou maar zeggen, de mate van schrijnendheid in opwaartse zin heeft verhoogd. En het was dus ook onvermijdelijk dat we daarover met elkaar moesten spreken. En ik ben oprecht van mening dat in zo'n situatie alleen een loepzuiver juridisch betoog echt tekortschiet. Ik hoop dat het CDA-congres dat morgen ook beseft. En ik wacht het nu.nl'tje met belangstelling af. Ik vond het heerlijk om hier vanmiddag bij zo'n onderwerp bij elkaar te zijn. Omdat ik ook weet hoe dat André Rauwvoet ook echt bepaald heeft. Daar is hij zo mee bezig geweest. Het is zo verweven met zijn politieke leven en met zijn denken. Ik dank ook al degenen die daar ook een bijdrage aan hebben geleverd. Met belangwekkende en ook hele verscheidene bijdragers. Dat scherpt ons denken en naar ik hoop ook ons handelen. Men heeft dus aan mij gevraagd om een soort dagsluiting te verzorgen. En de laatste dagsluiting die ik, toen ik op het wereldwijde net even aan het rondgaan was, tegenkwam, die eindigde met de woorden, ik citeer, beminde gelovigen, evenals u ben ik een zoekende in de woestijn en een blinde die tastend rondzwalkt in de duisternis van dit aardse tranendal. Einde citaat. Als ik de discussies van de afgelopen jaren in de Tweede Kamer over het onderwerp rechtsstaat en vrijheid tot me doorlaat dringen, dan heb ik inderdaad wel eens de indruk dat sommige politici en politieke partijen bij een onderwerp als dit de weg van de rechtsstaat en de principes die daarbij horen wat zijn kwijtgeraakt en dat ze wat zoekende en tastende in de duisternis rondzwalken. En dergelijke zoekers die hebben wel houvast nodig. En ik denk dat ze dat houvast ook letterlijk in dit gebouw kunnen vinden. Ik zou hen, en misschien u allen en mijzelf ook, toch eens willen verwijzen toch naar de Statenpassage van de Tweede Kamer, waar een belangwekkend monument is terug te vinden ter herinnering aan van de aanwezigheid van de Hoge Raad der Nederlanden aan het plein. Daar hebben ze tot 1988 gezeten. En dat monument, misschien kent u het, dat is geïnspireerd door de Keltische eik. In de oudheid werd onder die eik recht gesproken. En dat bestaat uit 4 panelen, die zijn afkomstig uit de zittingszaal van de Hoge Raad en elk van de panelen staat een wetgever afgebeeld. Mozes, die de Joodse wetgeving representeert. Solon, het Griekse recht. Justinianus, het Romeinse recht, waar wat ook de basis is geweest voor ons Europese rechtssysteem. En Napoleon, die zoals u misschien weet het burgerlijk wetboek heeft ingevoerd tijdens de Franse overheersing, die tot 1813 heeft geduurd. Echt een prachtig monument. Maar de kans is wel heel erg groot dat heel veel bezoekers, maar ook veel politici die dagelijks daar misschien langs lopen, dat ze dat vaak ook heel erg gedachteloos doen. En ik zou hen en u allen ook eens willen adviseren om dan toch nog even één keer stil te staan en dan ook te kijken naar de tekst die daarboven staat, die 4 panelen met elkaar verbindt. Dat staat in het Latijn, ik zal het nu alleen maar in het Nederlands zeggen, waar het recht ophoudt, begint de oorlog. Prachtige tekst. Staat overigens ook op de hamer van de vicevoorzitter van de Raad van State, maar dat is een wat te precair onderwerp om hier aan de orde te stellen. Waar het recht ophoudt, begint de oorlog. Dat is een uitspraak die gaat terug naar het boek Het recht van oorlog en vrede van Hugo de Groot. Dus het is al een hele oude uitspraak. En dan raken we denk ik ook wel een van de kernpunten in de discussies over rechtsstaat en vrijheid. Natuurlijk, we weten de Groot, die had het primair over de hogere vorm van recht. Hij had het over recht in de zin van rechtvaardig. Gerechtigheid, maar grondrechten, dat zijn de bepalingen waarin je die rechten terug kunt vinden. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat die grondrechten, dat die ook echt gerespecteerd en ook verdedigd worden. Want daar waar grondrechten getreden worden, niet gerespecteerd worden, en daar waar ook de verdediging en de handhaving van die grondrechten, waar dat stagneert, en de meerderheid, de minderheid haar absolute wil ook echt probeert op te leggen, daar ontstaan vaak hele grote problemen. Dat zag je overigens ook al in de tijd van Hugo de Groot. Met name ook tijdens het zogenaamde 12-jarig bestand. Dat was bedoeld om even wat rust te creëren, maar toen werden de godsdienststrijden eventjes intern uitgevochten. En de spanningen liepen heel hoog en onder verantwoordelijkheid toen van prins Maurits is iemand als Johan van Oldenbarneveld is onthoofd en Hugo de Groot werd toen gevangen gezet. Nou, die wist met een boekenkistje wist hij er weer ergens uit te komen, maar dat was die tijd. Ik wil ter afsluiting van dit symposium wil ik 7 waarnemingen, notities van mijn kant aan u meegeven, die vooral ook zijn gekleurd door de debatten, de talkshows in de Tweede Kamer. En André mag niets terugzeggen. Dat is voor mij een hele geruststellende gedachte. Want daar heb ik jarenlang natuurlijk mee te maken gehad. De eerste. Laat ik beginnen met wat misschien wel als een open deur kan overkomen, maar wat volgens mij wel cruciaal is. En dat is dat een rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid is. En dat een rechtsstaat om permanente aandacht, om onderhoud, om bescherming vraagt. En dat brengt mij in een tijd als deze, met de discussies die wij in de Kamer voeren, brengt me al heel snel bij iemand als Geert Wilders. Wij kunnen hem niet het verwijt maken dat hij opkomt voor de Henk en Ingrid's in deze tijd. We kunnen hem niet het verwijt maken dat hij onze rechtsstaat wil beschermen, bijvoorbeeld tegen radicale islam. Maar, want als je rondkijkt in de landen waar de islam overheersend is, dan zien we inderdaad dingen gebeuren die wij heel erg vinden. Denk aan de situatie van de Kopt in Egypte, denk ook aan iemand als Asia Bibi in Pakistan. En daar moet je dus ook alert op zijn. Maar wat wij Geert Wilders wel kunnen verwijten, dat is dat hij de rechtsstaat wil beschermen door de principes van diezelfde rechtsstaat aan te tasten. Want dat gebeurt als je bepaalde bevolkingsgroepen grondrechten wilt ontnemen, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. En in tegenstelling tot de tijd van Hugo de Groot, leidt dat in ons land niet direct tot hele bloederige tafereelen. Want als wij bijvoorbeeld voor de Ridderzaal staan, dan weten we van ja, dit is ongeveer de plek geweest waar Van Oldenbarneveld is onthoofd. Maar dat schavot, dat podium waar het op gebeurd is, dat staat er niet meer. Dat doen we niet meer zo. Maar dat laat onverlet dat het niet toepassen van recht, het bepaalde bevolkingsgroepen grondrechten willen onthouden. Dat dat tot maatschappelijke onrust en uiteindelijk ook tot grote tegenstellingen en ontwrichting van de samenleving kan leiden. En van politici in onze tijd, ongeacht welke politieke kleur en achtergrond men heeft, mag verwacht worden dat men aanvallen op de rechtsstaat pareert door de rechtsstaat zelf sterk te houden. En vertrouwen te hebben in de kracht van de rechtsstaat die in Nederland nu al in zoveel eeuwen ook zich heeft ontwikkeld. En dan moet er natuurlijk op inhoud worden gedebatteerd. Maar dan moet je niet die rechtsstaat zelf gaan aantasten. Want dan erodeert de rechtsstaat en dan komen vrijheden in het gedrang. En onze Nederlandse rechtsstaat heeft daar een politici nodig die beseffen dat grondrechten, dat vrijheden, dat die universeel zijn. Dat brengt me bij een tweede, want de vraag is natuurlijk, hoe groot is dat besef? We kennen in Nederland een democratische rechtsstaat. Het is vanmiddag al een paar keer genoemd. De staatscommissie Grondwet, die ook genoemd is, heeft zelfs aanbevolen om dat maar expliciet ook in de wet vast te leggen. Ik weet niet waar die is gaan zitten, maar tegen Jurgen de Vries wil ik zeggen, ja, ook wij zijn teleurgesteld in de reactie van het kabinet op de resultaten van de staatscommissie. En we zullen, waar we kunnen, proberen om daar nog wat veranderingen aan te brengen. Een rechtsstaat die op die naam aanspraak wil maken, staat dus voor de uitdaging een zodanige omgang met onze vrijheden te bevorderen dat de botsende vrijheden niet tot ontsporingen leiden. Dat bevolkingsgroepen kunnen verschillen, maar toch samen goed kunnen leven. Dat je totaal andere opvattingen mag huldigen, maar toch aan de samenleving kan deelnemen. Dat je hele andere godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen hebt, maar elkaar toch de ruimte gunt. Kortom, dat je ondanks alles de maatschappelijke vrede behoudt. En dat kan alleen als in dit land van minderheden, van verschillende overtuigingen en van diverse komaf, ook de balans tussen die grondrechten blijft bestaan. En die notie die is van blijvend belang in publieke en politieke discussies over bijvoorbeeld de Algemene Wet Gelijke Behandeling, maar ook bij al dan niet ergerniswekkende publieke uitingen van godsdiensten en levensovertuigingen om, ik noem er maar een paar, lafparades, kerkklokkengeluid, minarettenbouw, besnijdenis, enzovoort, enzovoort. Er zijn er nog veel meer te noemen. En dat kun je, als je achter je computer zit, heel makkelijk optikken. opschrijven. Maar dat wordt pas moeilijk als je dan met die gedachten, met die noties, die samenleving ingaat. En andersdenkende en vreemd gedrag je misschien zelfs wel ergeren. Of misschien zelfs ook zelfs heel erg bedreigend overkomen. Het blijkt in de praktijk heel erg lastig, ook als je dit principe omarmt, om dat dan ook heel consistent ook toe te passen. En dat valt mij bijvoorbeeld op bij politici van D66, GroenLinks of de Partij van de Arbeid, die aan de ene kant heel hard inzetten op de PVV en haar islamstandpunt, maar die aan de andere kant op hun beurt eigenlijk geen ruimte willen geven aan orthodoxe christenen om in hun eigen instellingen, denk bijvoorbeeld aan welzijnsorganisaties als Youth for Christ, of het Leger des Heils of Scholakenkoord, een eigen personeelsbeleid wensen te voeren. Of orthodoxe joden en moslims, het is ook een paar keer al genoemd vanmiddag, de ruimte willen geven om onder bepaalde voorwaarden onverdoofd ritueel slachten toe te staan. En ik noem hun standpunt niet nonchalant of gemakkelijk. En gelukkig kunnen we er ook wel van tijd tot tijd, het lukt niet altijd, zeg ik er gelijk bij, ook op inhoud over debatteren. Maar ik vind het toch wel, als je aan de ene kant de islamkritiek van Wilders keihard aanvalt, omdat je opkomt voor die rechtsstaat, aan de andere kant andere groepen toch je ruimte wil ontnemen, dan vind ik toch een zekere dubbelhartigheid in zitten. En ook een gebrek aan consistentie in omgang met vrijheden binnen de rechtsstaat. Ik vind het overigens dan wel weer bijzonder dat als ik bijvoorbeeld die laatste onderwerpen noem, het onverdoofde ritueel slachten, of zoals vanmiddag ook is genoemd, de gewetensbezwaarde ambtenaar van de burgerlijke stand, dat diezelfde partijen dan opeens weer hand in hand lopen met de daarvoor zo door hen bestreden en verfoeide PVV. En dat ze zich op die manier toch min of meer weer verenigen. En ik zeg het wat cru, ik realiseer me dat in een soort monsterverbond van intoleranten tegenover diegenen die hun intolerantieprincipes niet onderschrijven. Dat brengt me bij een derde punt. Er valt me nog iets op in de debatten die we voeren in de Tweede Kamer over de rechtsstaat en de vrijheden die daarbij horen. In een rechtsstaat, dat weten we, staan alle grondrechten in relatie tot andere grondrechten. Anders gezegd dat er geen rangorde is in grondrechten. Dat blijkt niet expliciet uit de Nederlandse grondwet, maar wel bijvoorbeeld uit de preambule bij het EVRM. En de grondwetgever, alsmede ook opeenvolgende kabinetten, zijn hier ook altijd heel erg duidelijk in geweest. En dat gegeven, dat er geen rangorde bestaat, dat zou eigenlijk met kapitale letters boven de bureaus van alle parlementariërs op moeten hangen en geschreven moeten zijn. Maar toch zien we regelmatig, en ik de laatste tijd vooral bij D66 en bij de VVD, dat ze dan artikel 1, en ik snap de waarde ook van dat artikel, ook voor hen, het antidiscriminatieartikel, dat ze dat toch redelijk eenzijdig echt zo boven de andere grondwetsartikelen verheffen. En redelijk absoluut dus ook mee laten wegen, ook in de oordelen die ze hebben over die andere grondwetsartikelen. En dan vergeet men toch, allemaal niet bewust, dat artikel 1 van de grondwet niet zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst, gewetensvrijheid, de vrijheid van onderwijs, noemt u maar op. En uiteraard ook weer andersom deze grondwetsartikelen richting artikel 1. En bij de beoordeling van de wenselijkheid of de onwenselijkheid van situaties zullen dus, en dat moeten we elkaar ook scherp inhouden, zullen dus altijd grondrechten tegenover elkaar op een zorgvuldige wijze met debat afgewogen moeten worden. En dat principe is helaas, dat zie ik in mijn eigen praktijk, geen politiek gemeengoed meer. En doe je dat niet, of onvoldoende, dan kunnen er dus onwenselijke situaties over ontstaan die we met elkaar niet willen. Nou, dat zal weer heel actueel gaan worden in de komende tijd met een initiatiefwetsvoorstel van D66 dat paarsbrede steun inmiddels heeft verkregen. Ik zou hun partij willen oproepen nog eens heel goed naar de nota grondrechten in een pluriforme samenleving uit 2004 te kijken van voormalig minister Tom de Graaf. Een meer onverdachtere wegwijzer op dit terrein kon ik voor hen in ieder geval niet vinden. Dat brengt me bij een vierde waarneming. Een afweging tussen verschillende grondrechten mag ook nooit betekenen dat het ene grondrecht maximaal wordt opgerekt ten koste van het andere. Niet alleen zou dat onlogisch zijn, dit zou ook een strijd opleveren met de gedachten die in vele bepalingen van de internationale mensenrechtenverdragen zijn terug te vinden. Namelijk dat wettelijke beperkingen op de uitoefening van een grondrecht nooit zo ver kunnen gaan dat dit grondrecht in de kern wordt aangetast. Wie via een wet het ene grondrecht maximaal oprekt, loopt in ieder geval het gereden risico dat hij dit wel doet. En we zien dat van tijd tot tijd ook voor die verleiding ook wordt bezweken. Ik heb daar één voorbeeld van. En dat is de commissie gelijke behandeling. Die moet waken over artikel 1 van de grondwet. En dan zien we dat toch van tijd tot tijd de rechter de commissie ook weer moet terugfluiten. En we hebben dat bijvoorbeeld gezien in de befaamde handschutzaak, waarin de school, in tegenstelling tot de mening van de commissie, van de rechter wel werd de vrijheid kreeg om op dit punt een eigen beleid te voeren. Dan mag je dus ook blij zijn dat je ook uiteindelijk nog een rechter hebt die dan ook nog eens een keer een extra toetsing uitvoert. Dat brengt me bij een vijfde waarneming. Als we het hebben over die commissie gelijke behandeling, dan zitten we natuurlijk direct ook in het hart van een discussie die al heel lang bezig is en op dit moment ook nog volledig actueel is, de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Kort geleden heeft de Kamer daar weer een debat over gevoerd en is er ingestemd met redactionele wijzigingen van de AWGB. Dat moest vanwege een inbreukprocedure van de Europese Commissie. Er was erg veel haast bij. En dus hebben we in 2011 een wetsvoorstel behandeld dat in 2008 was ingediend. Deze week is inmiddels de derde evaluatie van de Algemene Wet Gelijke Behandeling op het bureau van de Kamerleden terechtgekomen. We zullen dus verder met elkaar moeten spreken van hoe gaan we met deze wet om. Wat ons betreft gaan we dat gesprek en dat debat ook met een open houding aan. Wat ons betreft betrekken we daar ook wel bij het belangwekkende advies dat de Raad van State in 2009 ook over de Algemene Wet Gelijke Behandeling heeft uitgebracht. En ik kan hier wel verklappen dat dat advies er zonder andere erover waarschijnlijk niet was geweest. De discussie zal ook medegevoerd moeten worden om het eerder door mij al genoemde initiatiefwetsvoorstel van D66, wat gaat over de homorechten, de acceptatie binnen scholen van homodocenten en leerkrachten. En als dat initiatiefwetsvoorstel een Kamermeerderheid gaat krijgen, dan weten we wel dat dat een verstoring van de balans tussen grondrechten tot gevolg zal hebben. Dus het zal een hele spannende discussie gaan worden over de wet, over de evaluaties en dit initiatiefwetsvoorstel en dat advies van de Raad van State erbij. Het wordt ook spannend omdat de VVD als grootste regeringspartij zich ook aan dit initiatief van D66 heeft verbonden. We wachten het af. Ik zei net, we gaan er met een open houding in. Ik heb recent wel met dankbaarheid uit de mond van minister Donner kunnen optekenen dat voor het kabinet de balans tussen grondrechten ook essentieel is. En daar zullen we ze ook aan houden. En mocht minister Donner nog redenen zoeken om toch hier als minister te blijven, dan zou ik de behandeling van dit wetsvoorstel hem willen aanreiken. Niet nonchalant zijn, niet gemakkelijk denken ook over argumenten die anderen inbrengen dat ze het anders willen. Ik zeg het iedereen na, maar het moet mij wel van het hart bij zo'n onderwerp als dit, over die balans tussen grondrechten, over dat wezenlijke aspect wat daaraan vastzit, dat ik regelmatig toch collega's meemaak die nonchalance wel betrachten. En ik maak dat bijvoorbeeld mee met een collega, met alle respect ook voor zijn inzet, als Marcus, die iedere keer weer, als er een situatie opspelt, waar bijvoorbeeld scholen eisen stellen aan docenten, of waar sprake is van ambtenaren van de burgerlijke stand die een gewetensbezwaar hebben, direct daar het woord discriminatie aan verbindt. En dat is zo makkelijk. En het getuigt toch ook van een gebrek aan kennis over de werking en de uitleg, ook van de huidige wet. En ik vind het ook van tijd tot tijd wel een hele bewuste keuze om zaken en mensen toch in een daglicht te plaatsen die op zich niet echt plezierig voor hen is. Dus ik hoop ook dat als wij het spannende debat in de komende tijd gaan voeren, dat we dat op inhoud zullen doen, juridisch zuiver, op inhoud gericht, en dat we ook proberen recht te doen aan onze rechtsstaat. Dat brengt me tot de zesde waarneming. En dat is dat je de maatschappelijke vrede rond het gebruik van grondwettelijke rechten en vrijheden alleen bewaart als je deze grondwettelijke rechten en vrijheden met wijsheid gebruikt. Dit wijs gebruik geldt uiteraard primair voor verantwoordelijke bestuurders en volksvertegenwoordigers. Kiezen voor eenzijdige interpretaties van bepaalde vrijheden betekent in de praktijk kiezen tegen andere vrijheden. Maar dit wijze gebruik geldt niet in de laatste plaats ook voor de dragers van de grondrechten, de burgers in hun onderlinge verkeer. En juist omdat elke burger hecht aan de eigen vrijheden en zelf ook graag zijn mee omgaat, dat je ook rekening houdt met elkaar. En dat is denk ik ook een hele grote opgave, waar niet alleen de politiek, maar waar de samenleving in zijn totaliteit in deze tijd voor staat. Tot slot een zevende waarneming en notie. Vrijheden claim je niet. Vrijheden geef je aan elkaar. Het is net als met respect. Als je respect opeist, dan wil dat echt niet zeggen dat je automatisch ook dat respect dan krijgt. Je loopt eerder nog kans dat je daardoor ruzie krijgt. Vraag het maar eens aan de voetballer Clarence Seedorf. Als je respect geeft, dan mag je erop rekenen. In ieder geval is de waarschijnlijkheid dan al een stuk groter dat je dan ook dat respect zult krijgen. En zo is het ook bij vrijheidsrechten. Die uitgaat van de claim van een eigen vrijheid. En dat is ook iets wat we als ChristenUnie ons mogen afvragen en waar we ook zelf mee aan het werk zullen moeten. Die heeft dan mogelijkerwijs te weinig oog voor de claim van anderen. En daar zul je in dat spanningsveld zul je dus met elkaar je weg moeten vinden. En je krijgt geen ruimte, zoals ik net zei, maar als je oppast, een gevecht. En daar zitten we ook in de politiek niet op te wachten. We mogen onze vrijheidsrechten bewaken, we mogen ze ook beschermen. Maar daarbuiten, ook in die samenleving, gaat het er uiteindelijk ook om dat we elkaar vrijheden gunnen. En dan heb ik hier in Den Haag een heel prachtig voorbeeld van gezien, zoals het in deze samenleving ging. De Haagse verklaring in zaken de vrijheid van religie en levensbeschouwing van oktober 2007, waarin vertegenwoordigers van bijna alle religies in Den Haag, maar ook het seculiere humanistisch verbond, elkaar op een hele plechtige manier ook hebben beloofd deze vrijheden te gunnen. Misschien is dat wel wat jij noemde, de gedeelde ruimte en saamhorigheid op een hele mooie manier tot uitdrukking brengen. Beste André, dit was jouw afscheidssymposium. Allerlaatste keer dat we van jou afscheid nemen. We hebben gelukkig dat op een aantal malen al een hele fijn kunnen doen, maar nu op een inhoudelijke manier met een onderwerp wat zo met jou verbonden is. Je hebt inderdaad in de jaren dat je in de politiek actief was, dat grote aantal jaren, heb je heel erg veel juist met dit onderwerp bezig gehouden. En we hopen dat je er ook mee door zult blijven gaan. Je staat daarmee ook in een hele rijke traditie. Dat is ook heel mooi om ook hier uit te spreken, want het is voor jou gebeurd, het is door jou gebeurd, maar het zal ook na jou blijven gebeuren. En dit symposium is daar denk ik ook mede een onderdeel van. En als we dan met elkaar hierover blijven doorspreken, dan mogen we dus onder andere denken aan die prachtige tekst op dat monument wat hier beneden staat van Hugo de Groot. Waar het recht ophoudt, begint de oorlog. Dat mag ons als een soort waarschuwing meegegeven worden. Misschien is het nog wel beter om ook de woorden uit Jacobus 3 vers 18 met ons mee te dragen. Dat is een tekst die ik ook tijdens de laatste algemene politieke beschouwingen, zowel het kabinet als het parlement, mezelf daarbij inbegrepen, heb voorgehouden. En die tekst luidt: gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten. André, ik zou jou en Lisbeth deze tekst ook mee willen geven, maar ook alle andere aanwezigen hier vanmiddag bij elkaar. Ik wist dat je veel vrienden had, maar het is vanmiddag ook weer gebleken. Het gaat jou goed. Ik zeg opnieuw tegen jou, Lisbeth, adieu. Het gaat u allen ook goed. Fijn dat u hier ook bij ons was. En als laatste mag ik nu degene die ook een bijdrage hebben geleverd vragen hier naar voren te komen. Alle mensen die hier gestaan hebben om te spreken. En willen we nog een presentje geven. Tot slot